verfielen in die Not. Drum werden frevelig hart, verneert door zwarigheden, zij struikelden in smart, werd hulpeloos geleden. Nog riepen ze in de ellende de Heer ootmoedig aan, hij deed hun angsten enden en hen gevaar ontgaan. Hij hielp hen uit de nood, hij bracht hen uit het duister van de schaduw van de dood. Hij brak hun band en kluister.
Goedenavond, beste gemeenteleden. Ik lees met u een stukje uit Psalm 107, wel de versen 1 tot en met 16. Looft de Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Dat zulks de bevrijden des Heere zeggen. Hij, die van de hand der wederpartij dus bevrijd heeft. En hij die uit de landen verzameld heeft, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee, die in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis, die geen stad ter woning vonden. Zij waren hongerig, ook dorstig, hun ziel was in hen overstelpt. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, heeft hij hen gered uit hun angsten. En hij leidde hen op een rechte weg, om te gaan tot een stad ter woning. Laat hen voor de Heere zijn goedertierenheid loven, en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen, want hij heeft de dorstige ziel verzadigd, en de hongerige ziel met goed vervuld. Die in duisternis en de schaduw des doods zaten, gebonden met verdrukking en ijzer, omdat zij wederspannig waren geweest tegen Gods geboden en de raad des Allerhoogsten onwaardiglijk verworpen hadden, waarom hij hun het hart door zwaarigheid vernederd heeft en zij gestruikeld en er was geen helper. Doch roepende tot hun Heere in de benauwdheid die zij hadden, verlost hij hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit de duisternis en de schaduw des doods, en hij brak hun banden. Laat hen voor de Heere zijn goedertierenheid loven, en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen. Want hij heeft de koperen deuren gebroken, en de ijzeren grendelen in stukken gehouwen. Dat is een gedeelte uit Psalm 107. Dat gaat dan in die psalm steeds zo door. Van mensen die in nood kwamen en uit de nood riepen tot de Heere en uit de nood zijn gered. En ik heb deze psalm gekozen in verband met de situatie in Israël. Heel de wereld kijkt natuurlijk naar Israël. Hoe zal dit aflopen? Grote spanningen zijn ontstaan door de aanval van een terreurbeweging Hamas. En de oorlog die is uitgebroken, opnieuw een oorlog daar, opnieuw een oorlog in de wereld. Een oorlog nu tussen Israël en Hamas, waar al vele doden zijn te betreuren aan beide kanten. Een grote spanning. En de wereld kijkt toe. Hoe zal dit verder gaan? De wereld heeft ook een mening en die hebben wij ook. Wij zien dat bijvoorbeeld het antisemitisme nog lang niet dood is. En waarschijnlijk pas zal sterven bij de wederkomst van de Heer Jezus. Net zoals het antichristelijke zal sterven bij de wederkomst van Christus. En zo kan de mening, beïnvloed door de media, toch heel erg negatief zijn over Israël. Maar we moeten wel bedenken dat ook Israël schuld heeft. Ze zijn de kinderen van Abraham en Sara. God heeft met dat volk zijn verbond opgericht. Het wordt in het Oude Testament voortdurend zijn volk genoemd. En Paulus, als hij spreekt in de bekende hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Romeinenbrief over Israël, schrijft dat God zijn volk niet verworpen heeft. Wat hij eenmaal heeft verkoren, dat zal hij niet verwerpen. En dat blijkt door de eeuwen heen. Altijd is er, schrijft Paulus in Romeinen 10, een overblijfsel geweest. Een overblijfsel onder de Joden, zoals er ook een overblijfsel is onder de heidenen. Daar zorgt de Heere voor. En in elke eeuw dat overblijfsel, en dat zal zalig worden uit genade, door het geloof om de verdiensten van Christus wil. doordat er straks een schare zal zijn uit Jood en Heiden, die niemand tellen kan, alle gekocht met Christus dierbaar bloed. Waar is nu eigenlijk het wachten op in Israël? Is dat op een bemiddelaar? Ach ja, dat zou kunnen helpen. Iemand die probeert partijen bij elkaar te brengen en zich in te zetten voor de vrede. We kunnen kijken naar de president van Amerika of andere hoogwaardigheidsbekleders. Maar hoe is het nu in het verleden gegaan met Israël als zij in nood waren? Eerst moet worden vastgesteld dat het altijd eigen schuld was als ze in nood waren. Ze waren immers in het land Kanaan gebracht door de Heere en hij heeft hun dat land gegeven, een land vloeiende van melk en honing. Maar als er dan vijanden waren en als er tegenheden waren en misoogsten en hongersnood, waar kwam dat dan door? Was dat niet omdat ze de Heere hadden verlaten? En hoe kwam dan de oplossing? Die kwam als zij zich tot Israëls God in het gebed zich wendden. Doch riepen ze in de ellende, zegt Psalm 117, de Heere, ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en in de ruimte gaan. En dat is vandaag de dag ook nog nodig. Als mijn volk zich schuldig zal kennen, zal ik gedenken aan mijn verbond. Het is geen voorwaarde, maar wel de weg waarin de Heere altijd werkt, ook persoonlijk in het persoonlijke leven. Als een mensenkind op de plaats komt waar hij hoort, in de vernedering voor de Heere, zal God hem verhogen. Zo heeft de Heere Jezus het ook gezegd, wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Maar wie zichzelf verhoogt en handhaaft, die zal vernederd worden. God verhoogt en hoedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen, maar degenen die hoogmoedig zijn, stoot hij van hun tronen. Dat is vandaag ook nog zo. Waarom moeten wij bidden als wij denken aan Israël? Ik neem aan dat wij dat doen. De situatie in de wereld is er toch naar dat wij bidden voor de wereld. Dat de vrede zou mogen komen, dat Gods koninkrijk mag doorbreken, ook dwars door al deze ellendige dingen heen, in harten van mensen. Wat is nu nodig? Dat wij bidden zoals Paulus het ook gedaan heeft. Paulus die wist dat God zijn belofte zou vervullen en in de toekomst ook nog heerlijke dingen zou doen. Hij blijft niet biddeloos staan. Hij zegt, broeders, dat is ook Romeinen 10, de toegenegenheid van mijn hart, de liefde die hij heeft in zijn hart. Gedreven door de liefde bidt hij en het gebed dat ik tot God, de God van Israël, voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Ja, het zou fijn zijn als ze weer in vrede zouden mogen leven. Als het oorlogsgeweld ophield. Maar dat is niet het belangrijkste. Paulus bidt om hun zaligheid. Dat ze tot de kennis van Christus zouden mogen komen. De Verlosser, de Beloofde, de Messias. Dat is Paulus' gebed en dat moest vandaag de dag ook ons gebed zijn. Wij zien dat dwars door allerlei onmogelijkheden en moeilijkheden heen de Heere ook vandaag nog doorgaat met zijn werk. Er is vandaag ook nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade, ook daar onder het volk der Joden en wereldwijd. Daar heeft de Heere zelf zijn garanties voor gegeven. Dat de Heere aan zijn verbond ook gedenkt dat hij opgericht heeft met Abraham en zijn zaad, tot in eeuwigheid. En de Heere wil eraan gedenken. Wat is dat toch groot om dat te mogen weten, dat de Heere dan toch doorgaat en ook vandaag een overblijfsel heeft. We kennen mensen vanuit de geschiedenis die tot verandering zijn gekomen, Joden bedoel ik dan, hè? En die een grote plaats in Gods koninkrijk mochten innemen. Denk alleen aan Isaac da Costa. En u weet misschien dat ik ook jarenlang voorzitter ben geweest van het Isaac da Costa Fonds en werk in Israël heb gedaan. Ik zit nog in het bestuur, alhoewel ik dan geen voorzitter meer ben. Maar zo hebben wij contact nu met Israël heel intensief. Hoe gaat het daar? Wij kennen aardig wat mensen. En dan horen we toch hele mooie dingen. In de eerste plaats, wij hebben altijd pakketten gestuurd naar Messias beleidende Joden. Die in het leger moesten dienen, man en vrouw. Mooie pakketten die ze leuk vonden om dingen met, die leuk zijn voor een soldaat om te ontvangen. Maar ook met goede lectuur erin en een Bijbel. En dan een volledige Bijbel natuurlijk, Oud en Nieuw Testament. En daar lezen ze in. Maar het is de bedoeling dat ze met die over die Bijbel gaan spreken en die Bijbel uitdelen. Want zij hebben natuurlijk, als het goed is, een Bijbel, die Messias beleidende Joden. Oud en nieuw. Maar dat ze met die Bijbel dus gaan evangeliseren. Het valt natuurlijk op als ze een pakket krijgen. En iedereen zit er met zijn neus bovenop. En dan zijn ze wel eens jaloers. Maar daar is het ook dat pakket op ingesteld, dat er dingen zijn die je uit kan delen. Onder andere een Bijbel. En zo zijn er al velen die eigenlijk dus toch met de Bijbel in aanraking zijn gekomen. Ook dus seculiere Joden die niet in de Heer Jezus geloven, maar voor de wereld leven. En nu hebben we dus het plan opgevat, en dat is ook al bezig te gebeuren, om aan al die Messias beleidende Joden in het leger moeten dienen. Dat zijn er nu heel veel geworden en we hebben hun adressen via de gemeente gekregen. Dat we die opnieuw een pakket sturen. En dat we zo proberen ook in deze situatie, in het leger zich nu bevindt in een oorlogssituatie, toch het woord van God te verspreiden. Dat is één ding. Zo gaat de Heere zo wonderlijk zijn gang. En laat hij zich niet door oorlogsgeweld tegenhouden om zijn koninkrijk op te richten in de harten van mensen. En wat voor onmogelijkheden er ook zijn aan onze kant, de Heere gaat door. En dat moet toch een rijke troost zijn. En ook ons gebed. Een gebed om onze zaligheid, van de onzen, van onze gemeente, maar ook van de naaste. En zeker nu ook voor Israël. Maar ook voor de Palestijnen, die allen ook een onsterfelijke ziel hebben immers. Er is nog meer. Er zijn veel vluchtelingen die nu naar het noorden van Israël vluchten en vluchtelingen die in het noorden, of mensen die in het noorden wonen, die weer naar het zuiden vluchten. En er zijn heel wat Messias beleidende gemeenten die hun gebouwen ter beschikking stellen voor die vluchtelingen. Er is een heel groot kerkgebouw gebouwd in Ascalon, vlakbij de Gazastrook. En die dat gebouw heeft, net als alle andere gebouwen, grote schuilkelders. En daar worden de vluchtelingen in opgevangen. En zo komen ze dan, en ze doen dat graag natuurlijk, ze willen bescherming zoeken, in een kerk terecht. En de predikanten zien het als een uitdaging om deze dingen, deze omstandigheden te gebruiken om het evangelie te verkondigen. Is dat niet mooi dat dat gebeurt? Dat de Heer op zo'n wonderlijke manier zorgt dat het evangelie toch verspreid wordt. En wie weet wat er nog meer gebeurt. We weten niet alles, we weten maar heel weinig in, toch immers. En zo mogen wij deze dingen zien als daden, als wonderlijke daden van God de Heer. En als we dan denken aan bidden voor Israël, moeten we toch aan deze praktische dingen denken. Dat die soldaten, man en vrouw, in hun ellendige omstandigheden, in de angst die ze hebben, toch de toevlucht zullen mogen nemen tot de Heere God, maar dat ze ook in de schuld mogen komen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Gebed voor Israël. En dan uit liefde, want Paulus die werd vervolgd door de Joden. Hij heeft heel veel last gehad op zijn zendingsreizen, juist van Joden. Ja, ook van heidenen. Want er is voor het woord van God geen plaats in de wereld. Maar de Joden hebben hem veel verdriet aangedaan. En toch heeft hij genegenheid, liefde voor hen. Dat is echt christelijk. De geest van de Heer Jezus Christus. En laten we ook vragen om diezelfde geest, dat er bewogenheid mag komen met de wereld in nood. Aan het einde der tijden zal het alles toespitsen. En we zien dat gebeuren in de wereld. Het is ook voorzegd, oorlogen, aardbevingen enzovoort, ze zijn aan de orde van de dag, wereldwijd. Ja, de voetstappen van de Heer Jezus worden duidelijk gehoord. En het mag misschien ook wel eens het verlangen aanwakkeren, als het verlangen geboren is in het hart. Kom, Heer Jezus, kom haastiglijk. Kom spoedig zoals u beloofd hebt, om uw koninkrijk op te richten. Maar wil in de dagen dat u nog niet hier bent onder ons, en nog niet gezien wordt op de wolken des hemels, wat zal het toch een dag wezen, hè? Wil u in die tijd daarvoor aan voorafgaande krachtig werken, dat uw koninkrijk ook mag komen in de harten van zondige mensen. En dan denken wij aan onze naasten, aan onze familiekring natuurlijk, onze gemeente, maar ook wereldwijd veel wijder als dat we eigenlijk gewend zijn te bidden. En dan zeker ook voor dat Joodse volk. Er liggen heerlijke beloften, als ze dat een heerlijke getuigenis zijn in een wereld van nood, als daar grote dingen gebeuren, ondanks het feit dat het antisemitisme er is en de antichrist ook al zo duidelijk aanwezig is met zijn pogingen om het woord van God afbreuk te doen. Dat zien we ook in ons land gebeuren immers, waar alles moet kunnen en mogen, maar het woord van God wordt aan de kant geschoven. Bidden om een wonder, bidden voor onszelf en voor Israël, dat is de plaats. En dan is het ook onze plicht, onze roeping om in de schuld te komen. Om te zeggen, wie zijn wij dan geweest? Zijn we altijd getrouw geweest? Zijn we altijd wachters geweest op Sion's muren? Aan onze kant is er ook veel schuld. De Heer kan het ook niet doen om ons. En dat wordt door de Heer ook duidelijk in zijn woord ons bekendgemaakt. Het kan alleen uit genade en om zijn grote naam. Maar ook om zijn lieve Zoon, die uit dat volk is voortgekomen. De Heer Jezus Christus was naar zijn menselijke natuur een Jood, een Joodse afkomst. En daarom zegt hij ook, de zaligheid is uit de Joden. Aan de Joden is de belofte gegeven. En de Heer heeft die belofte rijkelijk vervuld. De heidenen mogen ook indelen. Dat heeft de Heer tegen Abraham toch ook gezegd. En dat de zoon die geboren zou worden tot een zegen zou zijn voor heel de wereld. Maar toch ook dan voor Israël. En gaat het dan dwars door de oordelen heen? Ja, laten wij dus bij al die oordelen die over de wereld gaan, ook denken aan de voordelen zogezegd, aan de voorrechten die er nog zijn. Dat wij nog in vrijheid mogen zijn en dat wij nog naar Gods huis kunnen opgaan. Dat wij geen oorlog hebben, geen honger en geen dorst. Maar dat maakt ons dan ook wel goede instrumenten om juist onze tijd te besteden om te bidden voor de wereld in haar grote nood. Want ja, er zijn ook Mohammedanen, Boeddhisten, Islamieten, atheïsten, al die mensen meer. En die hebben toch ook een ziel te verliezen voor de eeuwigheid. Bidden voor de wereld. In die zin dat zijn koninkrijk, Gods koninkrijk, mag komen door de prediking. En bidden voor de wereld, dat is bidden voor zending en evangelisatie, dat het woord van God zijn loop mag hebben. Een stel mag gaan door werelds delen om harten te bereiken en dat de Heer Jezus Christus als de ruiter op het witte paard zijn pijlen mag afschieten in de harten van vijanden, zodat ze zijn vrienden worden. Het is toch zo schoon als wij dat mogen zingen uit Psalm 45 van die koning. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. En dan bidt de dichter, God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijdt zegenrijk in uw heerlijkheid, op het zuivere woord der waarheid, rijdt voorspoedig en heers alom, rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoenen en de krijgen duchte daden doen. Ja, zal zijn eigen koninkrijk ook beschermen tegen alle aanvallen van buitenaf. achter Hamas en Hezbollah en dergelijke. IS zien wij de machten van de vorst der duisternis. Helse krachten en machten verzamelen zich tegen de Heere en zijn gezalfde. Ja, en dat betekent ook tegen zijn gemeente. En wie is de gemeente in zichzelf, zonder die koning, de macht van die koning die gezegd heeft, mij is gegeven, alle macht, in hemel en op aarde. Laat ons dan tot hem de toevlucht nemen, dat hij, dwars door al die oordelen heen, toch ook zijn gang gaat en vijanden tot vrienden maakt. En dan kan er medelijden zijn met degenen die God niet kennen. Als we zelf iets kennen van dat heilgeheim, om dan toch ook te bidden, in ieder geval. En als er de gelegenheid voor is te spreken over die koning, die heerlijke koning, die er is voor zijn volk. Ja, de Heer Jezus is daar ook geweest, daar in Israël. Het drama wat toen plaatsgevonden heeft, dat is erger dan het drama dat nu plaatsvindt. De drama's die na de kruisiging van de Heer Jezus, ook onder de Joden, heeft plaatsgevonden. Ook het verwerpen van de Joden is toch verwerping van God en van Christus geweest. Maar voor die mensen is Christus nu gestorven. Voor de verwerpers en de vijanden van zijn naam. Voor de goddelozen is hij te zijner tijd gestorven. Dat is toch de echte liefde die alleen maar in Gods hart kan zijn. En door het werk van Gods geest kan er iets van die liefde gewerkt worden in mijn hart. Maar die liefde is volmaakt in het hart van God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat hij toch ook daar, dat was het grootste drama geweest dat ooit heeft plaatsgevonden. Als Messias naar de Joden is gegaan en door de Joden is verworpen. Gekomen tot het zijn en de zijner hebben hem niet aangenomen. Ja, al staat er wel wat achter en zoveel hem aangenomen hebben, ja, daar zorgt hij dan zelf voor. Dat zijn niet mensen die beter zijn dan wie dan ook, maar de genade is onoverwinnelijk, de ogen zijn geopend en daar moeten we om vragen dat de Heere dat wil doen. Dat er ook een aannemen komt in het geloof, een aannemen van een ellendig en boetvaardig zondaar dat moet zeggen, Heere, ik heb tegen u zware menigmaal misdreven. En zo wil de Heere ook vandaag nog werken. En moeten we de Heere ook vragen om bewaard te mogen worden voor moedeloosheid en ongeloof. Want we zouden toch zo gauw alleen op die uiterlijke dingen zien. Ziet u Christus ook wel eens zitten, bovenop zijn troon, aan de rechterhand van God de Vader, met ogen van geloof. Die naar de hemel is heen gegaan, maar die daar niet leeft alsof de aarde niet bestaat, maar op de aarde werkt. Het is zijn werkdag geweest hier op aarde. Toen hij hier kwam, heeft hij, dat is de hoogste en heerlijkste hoge priester over het huis van God gewerkt en de wet vervuld en de straf gedragen en zijn bloed gestort. Maar ook nu werkt hij nog vanuit de hoge hemel. Nee, God en Christus, we kunnen hem niet uitdagen, dat mag niet, dat bewaren de Heere ons ervoor. Maar je mag hem wel bevragen en aanroepen, Heere, werk ook in deze dag. Zoals Habakuk het ook gedaan heeft, in de toorn gedenk des ontfermens. Ja, het is een persoonlijke zaak. We moeten tot onszelf inkeren en onszelf ook afvragen, mijn ziel doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar als God onze hoop is geworden, dan gaan we toch zien hoe goed de Heere is en dan kan het toch voor iedereen. Dan durven we ook te bidden voor vijanden en voor goddelozen, dat hun de ogen geopend zouden mogen worden. Wat heeft God niet gedaan met Saulus van Tarsen, die een Paulus werd? En die de Heer ook ging aanroepen. Dat werd door de hemel opgemerkt. Zie, hij bidt. En dat we ook mogen bidden voor de Messias beleidende Joden in Israël. Er zijn er ook heel wat nog die niet durven uit te komen voor hun geloof. Dat is ook heel erg moeilijk en het komt vandaag of morgen hoor. Het kan niet uitblijven. Wie door de Heer is aangeraakt, die zal naar buiten komen. Maar het heeft vaak een tijd nodig en het is een proces. Je verliest je werk, je verliest je familie enzovoort en het valt niet mee. Dat moeten we eens proberen in te denken. Maar laten we ook bidden voor hen, dat ze nu over de drempel mogen komen, dat ze een klaar getuigenis mogen geven. Want er is toch geen heerlijker getuige van Christus en zijn werk dan een bekeerde Jood. Een bekeerde Jood. En dat zijn vaak ook de mensen die niet fanatiek zijn, maar ijverig. Niet met een Jezus ijver, maar met een goddelijke ijver. En zoals Paulus dat gedaan heeft ook. Die de grote heidenapostel is geworden, maar ook onder de Joden betuigd heeft. Wetende de schrik des Heren, heeft hij gezegd. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En hij heeft ook aangehouden en gezegd dat er verzoening is bij de Allerhoogste. Hij mocht er zelf in geloven, hij mocht erin delen en daarom werd dat geloof ook versterkt. Ook hij mocht daar dus in delen. Hoe groot en goed is dan toch de Heere? Geen wonder dat dat ook een echte evangeliedienaar is geworden. En dat hij gezegd heeft, wee mij als ik dat evangelie niet verkondig. En zulke mensen, daar moeten we om bidden. Joden die tot verandering komen, tot inkeer komen, tot bekering komen, om dan het evangelie te mogen verspreiden. Want dat zal toch ook door de Heere zeker gezegend worden. De liefde van Christus dringt ons, heeft Paulus gezegd. En dat is het wat ook ons drijven moet, in onze eigen kleine kring. Maar ook de Joden moeten het kennen. Want hij heeft gezegd, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dan gaat het oude voorbij en wordt alles nieuw. En al die dingen zijn uit God, die het werk der verzoening uitgedacht en gepredikt heeft. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 5, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Het is door Paulus heen gegaan. Het woont in zijn hart, het woord der verzoening, hij kan er ook niet van zwijgen. En dat woord der verzoening, dat betekent niet van, nu is alles goed en komt alles goed, maak u maar niet ongerust, u bent met God verzoend. Of zoals Karel Barth heeft geleerd, ook een dwaalleraar, hè, in het begin van de vorige eeuw, heel veel invloed gehad. Die zei, ja, de hele wereld is verzoend en gered, alleen ze weten het nog niet, komen er wel achter. Nou, zo is het niet. Nee, Paulus die heeft geweten van de kracht van Christus bloed en heeft daarom gezegd, wij zijn gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wel nu, dat is de boodschap die vandaag tot ons komt. Laten wij in ons persoonlijk leven, in de gemeente ook, toch hart en oog voor de wereld hebben, begeren te krijgen, maar ook bidden voor de wereld, maar ook dan, nu in het verband met de oorlog die er woedt, met het volk der Joden, dat God hun te enige tijd de bekering en het geloof zou werken. En dat kan toch immers door dat offer, door hem die zij verworpen hebben. Maar Paulus zegt, heeft God dan zijn volk verworpen? Dat zij verre, is dat niet groot? Als God nu eens handelde naar onze verdiensten en naar de verdiensten van de heidenen en de Joden, de wereld zou vergaan. Maar hij handelt nog met ons, niet naar onze zonden. Hoe zwaar en hoe lang we ook zijn wetten schonden. En hij straft ons ook, ja, en komt met oordeel. Voor het ongeloof dat rekent, daar rekent hij mee af. Maar naar onze zonden niet. En dan blijft er toch maar zo hoog zijn troon, moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van onze schuld en zonden weggedaan. Dit is en blijft het evangelie, dat toegepast in onze harten een eeuwig wonder van goddelijke genade wordt. En dan gaan we God aanbidden, groot denken van Hem. Er komt hoop, verwachting, voor de wereld in nood, voor mezelf, voor mijn nageslacht, als ik dat mag hebben, voor de omgeving, als ik God mag aanroepen op zijn naam, op zijn verdiensten, op het werk van zijn lieve Zoon, op zijn verbond, dat van geen wankelen weet. Zegene de Heere, ook dit woord, door zijn Heilige Geest, en zullen we samen ook u bidden. Want Heere, zo houdt uw woord ons heerlijke dingen voor. En we weten dat er op dit moment ook wonderen gebeuren in Israël. Uw weg is door de zee. Uw pad loopt door grote water. Uw voetstappen worden niet bekend. Want u bent zo wonderlijk in uw doen. Dat is uw naam ook. Wonderlijk. Een God die wonderen doet op wonderen horen. Er zijn er velen die in deze verschrikkelijke oorlog en ook in de oorlog in Oekraïne en overal ter wereld waar ellende is, de dood sterven zonder enige hoop. Wilt u zich daarom ontfermen, u die al zo lief de wereld heeft gehad, dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt, laat ook het evangelie van uw zoon toch met kracht door de wereld mogen heen gaan en zielen mogen ten nedervellen. En dan niet omkomen, maar juist behouden worden. Om Hem, die in de volheid des tijds neergedaald is, zijn leven gegeven heeft op Golgotha's heuveltop. Zegen dan de Joden, Heere, de beminden om der vaderen wil, dat de ogen geopend mogen worden en die dikke schellen die ervoor zitten, er mogen afvallen in een oogwenk. Het is voor U niet onmogelijk, Heere, daarom. Doe het tot roem van uw heerlijke en grote naam. Zegen in ieder van ons, ook in onze persoonlijke levens, in onze persoonlijke omstandigheden, ook als er rouw en droefheid is. Wil ons gedenken in moeilijke kruiswegen, in eenzaamheid, wil ieder ons er toch toen kennen de weg naar u. En wilt u de weg gaan van uzelf naar ons. En wij zullen de weg naar u gaan, Heere. Trek ons maar, en we zullen u nalopen. Wees toch de eerste, wij zullen u volgen. Ja, bekeer ons, en wij zullen bekeerd zijn. Schenk dat door uw goddelijke genade. Om het werk van de Heere Jezus Christus, door uw Heilige Geest. En dank zo voor deze korte ontmoeting op de woensdagavond. Zegen ons allen, vergeef genadig onze zonden, en hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. Fijn dat u geluisterd hebt. We hopen weer tot een volgende keer. God zegen van harte toegewenst.